Goedemorgen, broeders en zusters. Vanmorgen ziet u mij wat langer in beeld. Ik mag u dienen met de prediking vandaag. Dat Erik ook een vrije zondag heeft. En we danken ook de Heer dat Erik en Annemarie de afgelopen week ook nog, afgelopen weekend, nog op bezoek zijn kunnen gaan naar hun moeders in Friesland. Inmiddels is de situatie in Nederland zo veranderd dat ook dat wat meer moeilijkheden geeft om de Heer te danken dat Hij in alles voorziet. En dat in deze tijd ook wij op zijn trouw en zijn goedheid mogen rekenen. Vanmorgen, het is nog niet kerst, het duurt nog een paar dagen, maar vandaag staat de prediking in teken van de geboorte van Jezus. En niet alleen dat, maar ook daarvoor, het straks aan het eind van de prediking, ook nog wat ons nog te wachten staat, waar we op hopen, waar we naar uitzien. En we willen straks eerst met elkaar dat alle onbekende gedeelte uit het evangelie van Lucas lezen, de geboorte van Jezus, kort en krachtig en duidelijk, het meest bekende en ook het meest gelezen gedeelte van het evangelie naar Lucas. Maar mag ik u eerst volgen in gebed? Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat door alle eeuwen heen, Heer, de boodschap, het evangelie van Jezus Christus, onverminderd door is gegaan. Onverwoestbaar is geweest tot op deze dag. Ook al zijn er tijden in de geschiedenis geweest dat het erop leek dat het ten onder zou gaan. Dat het zou verdwijnen. En ook in onze tijd, over het algemeen, is er niet veel aandacht meer voor de geboorte van Jezus. Ook niet, Heer, nu de wereld is ondergedompeld in een stukje ellende en een stukje duisternis. Maar voor ons, Heer, als uw kinderen, is het levend en krachtig en vol van genade. En wil u ook danken dat we deze morgen, al is het op onze kalender nog niet kerstmis, is het op onze kalender nog niet de eerste kerstdag, hier we toch ook vanmorgen stil mogen staan. Als het ware even mogen parkeren, even tot rust mogen komen. Met dat heerlijke evangelie en nog wat meer daarvan. Dat we er net mochten genieten, Heer, van een stukje dienst. Wat Jean heeft verzorgd voor ons, waar we ook stil mochten staan. En mochten vieren, mochten loven, mochten prijzen. Heer, onveranderlijk is uw trouw. Genade alleen. Dat willen we zeker vanmorgen, ook in deze prediking, centraal zetten. Genade alleen en Jezus Christus alleen. En de Johannes 3, vers 16, zo waar, dat u, o hemelse Vader, ons zondaren zo lief heeft gehad, met een onvoorstelbare liefde, en dat u uw enige geboren Zoon gegeven heeft, geschonken heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Geloof in Jezus, vanaf het eerste begin van zijn geboorte, en tot aan dat hij weer komen zal. Wilt u ons vanmorgen zegenen in deze prediking? Onze harten weer gericht brengen op hem die ons heeft verlost. En die kwam, heel gewoon, Gods Zoon als mensenzoon. Amen. Laten we vanmorgen dan ook beginnen met het woord van God te openen. En het lezen, kort en krachtig, dat evangelie van Lucas. Lucas, een arts van die tijd, kunnen we ons moeilijk voorstellen natuurlijk. Maar wel met de nauwkeurigheid van een arts. Met de precisie in onderzoek heeft Lucas ons zoveel laten verteld, ons voor heeft gegeven in zijn evangelie over rondom de geboorte van Jezus daarvoor en ook vlak daarna. Maar we willen vanmorgen centraal Lucas 2 lezen, Lucas 2 vers 1 tot en met vers 21. De bekende gedeelte. We hebben dat al zo vaak gehoord, dat we het misschien wel bijna al uit ons hoofd kennen. Dat is helemaal niet verkeerd natuurlijk. En dan lezen we dit. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging, dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria zijn ondergetrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen men daar waren, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u het teken zijn, u zult een kindje vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van hemelse legermacht, die God loofde en zei, eer zij God aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen heen gegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij er overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en geloofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Tot zover de schriftlezing vandaag. Zoals ik al zei, een wat vroege kerstboodschap dit jaar. We zijn dat eigenlijk wel gewend in onze gemeente. Normaal hebben wij geen ruimte als kerst er door de week valt om samen te komen. Die enkele uitzondering als eerste kerstdag op een zondag valt, dan konden we dan samenkomen en anders niet. Maar straks, eerste kerstdag, heeft u ongetwijfeld wel gelegenheid om ergens bij een andere gemeente of kerk in te loggen om eventueel toch een kerstdienst ook op eerste kerstdag mee te kunnen maken. Dus wat vroeg. We kunnen elkaar niet ontmoeten, maar in de genade van de Heer Jezus Christus kunnen we wel stilstaan en stil worden voor dat machtige moment van Gods genadevol handelen met ons zondaren. Centraal staat ook vanmorgen in heel deze prediking, genade alleen. Het is een van de 5 sola's. In het begin dat we de gemeente pas begonnen, hebben we daar nogal eens nadruk op gelegd, de 5 sola's. En één daarvan is genade alleen. In de laatste tijd ben ik zelf, maar ook u en ik, u bepaald dat het echt genade alleen is. Alles is genade alleen. Zo Zo dadelijk willen we eerst met elkaar nog eens teruggaan. Teruggaan in de lange geschiedenis van de mens. Teruggaan naar het Oude Testament. Hier en daar even te parkeren, lang niet overal, dat gaat natuurlijk niet. En dan, en dat we dat gedaan hebben met elkaar, daar Gods genade in hebben weer hebben ontdekt, weer hebben verdiept, weer meer zichtbaar geworden. En dan willen we gaan naar de geboorte van Jezus. En tot besluit zullen we gaan naar wat er komen gaat. Laten we met elkaar op weg gaan. Eerst maar eens een terugblik. Een achterom kijken. Een lang, lang verleden in herinnering brengen. Kort, het is niet mogelijk om heel die lange geschiedenis, welke beschreven is van God en mens in het Oude Testament, met dit thema genade alleen door te nemen. Ook vanmorgen geen lange beschouwing van de geschiedenis van de mensen, van landen, koningen, wereld. Nee, we willen terugkijken naar Gods geschiedenis. Gods handelen met de mens. Gods trouw aan de gevallen mens, die hem verlaten had, maar hij, God, hen niet. Dat God de mens nooit heeft verlaten, is al genade alleen. Gods geschiedenis. Gods geschiedenis. Gods heilshandelen. Doorheen alle tijden heen. Is hoog verheven. Boven welke gebeurtenis. Of welke aardse geschiedenis dan ook. Als we het Oude Testament lezen, broeders en zusters, dan vinden we daarin, wat ons mensen betreft, wat de mens aangaat, vinden we daar een geschiedenis vol van ongerechtigheid en zonde. Na Genesis 3 is het niet zo best gesteld met de mens, slecht gesteld met de mens. Daar kunnen we lang bij stilstaan. Daar kunnen we lang over denken. Toch met deze kerstboodschap willen we dat vanmorgen niet doen. We willen ons vanmorgen richten op God. Op de God die vol is van genade, barmhartigheid. Vol van geduld. Want God is goed. Volmaakt goed. Niet zoveel over ons mensen, maar meer over God. Die na de zondeval zijn weg van heil en verlossing is begonnen. Willen we vanmorgen zeker stilstaan voordat we straks uitkomen bij die volle genade van Jezus, God die mens werd? Willen we kort en terugkijken naar die steeds meer groeiende heilsvolle toekomst van God met zijn uitverkorenen, maar ook met zijn schepping, die steeds meer duidelijker wordt vanaf de zondeval en zeker tot aan de geboorte van Jezus en tot op deze dag. Ja, als we het Oude Testament doorlezen, dan worden we zeker bepaald bij zonde en goddeloosheid. En dat hield niet op, toen de Heere Israël riep als een uitverkoren volk. Vaak een dramatische geschiedenis, maar is dit dan alleen de boodschap? Laat ons het Oude Testament alleen maar een boodschap zien van mensen zoals u en ik, die ver van God verwijderd zijn. Nee, natuurlijk is dat uiterst belangrijk, want om dat te zien, kunnen we ook veel beter het licht zien. Het licht van Gods heilshandelen, Gods voortdurend groeiende boodschap van redding en verlossing. En bovenal, voortdurend zijn eenzijdige goddelijke belofte dat hij ooit een verlosser, de Messias, zou geven van God die mens werd. Geliefde in de Heer, het is juist deze goddelijke genade die in heel dat Oude Testament zichtbaar wordt, die ons zondige mensen en onze zondige daden en onze duisternis mateloos en oneindig overstijgt. En bovendien is dat heilshandelen van God doorheen heel de geschiedenis vanaf Adam en Eva tot nu toe een boodschap van toenemende genade. En dan zien we eigenlijk twee wegen. We zien ook zeker na de zondvloed, zien we de mensheid steeds meer in duisternis wegdalen, steeds duisterder worden door zonden en ongerechtigheid, wat ook zichtbaar wordt in het volk Israël. En we zien tegelijkertijd Gods stijgende lijn op weg naar zijn reddende genade, welke openbaar zal worden in Jezus Christus. Ja, dat zien we ook en dat zien we bovenal. God die zijn verbond trouw blijft. God sprak met Abraham, letterlijk met Abraham. Gods beloften die al zichtbaar werden in Genesis 3 vers 14 en 15, ja, al zelfs iets daarvoor, als de mens uit het paradijs wordt verdreven, dat God voorziet in kleding, dat een dieren geslacht moet worden, dat er bloed moet vloeien om de mens te kleden. Maar ook in Genesis 3, waar al gezegd wordt dat de Messias komen zal. En dat het zaad van de vrouw de kop van de slang van de Satan zal vermorselen. En hoe machtig klinken dan Gods woorden tot Abraham gesproken in Genesis hoofdstuk 22 vers 18. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Ja, er staat niet: Abraham, als jij het nu goed doet en jouw nageslacht ook, dan zullen de alle volken gezegend worden. Maar doe je dat niet, over en uit. Nee, hier staat, zullen alle volken gezegend worden. Dat is God, vol van genade, vol van goedertierenheid. Deze belofte kunnen we maar één woord omvatten. Genade, genade alleen. Hoewel de HSV nageslacht met een hoofdletter vertaalt, daar is natuurlijk ook niks mis mee, want uiteindelijk wordt deze belofte zichtbaar in Jezus Christus. En vertaalt de NBG het met een kleine letter. En ik denk dat dat ook juist is, want het gaat hier ook over Israël. Israël, vanuit het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, wordt het volk Israël geformeerd. Een volk door God uitverkoren. Een God door God uitverkoren. Israël kon niet zeggen van: wij waren het beste volk van de aarde, daarom heeft God ons uitverkoren. Oh, verre van dat. Ook dat uitverkiezen van Israël, vanaf Abraham, kunnen we ook maar weer met één woord omschrijven: genade alleen. Hoe goed Abraham ook met God heeft geleefd, hoe een heilig leven hij heeft geleefd, hij viel toch ook wel enkele malen, bleef het altijd genade alleen. Israël geroepen, Israël geformeerd. Israël had een algemene opdracht van God om zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn goedertierenheid aan de volkeren rondom te tonen. Daar hebben ze in gefaald. Maar de roeping van Israël om het kanaal te zijn waardoor Jezus Christus zou komen, was onverbreekbaar. God heeft Israël nooit totaal vernietigd. Waarom niet? Het genade alleen. Maar omdat vanuit hun, door hun, Jezus Christus geboren zou worden. En dat, die genadevolle boodschap, die we regelmatig terugvinden in het Oude Testament, die kon door niets en door niemand geëlimineerd worden. Hoe zondig Israël ook heeft geleefd, hoe ze gedeporteerd zijn, hoe slechts een klein gedeelte uit die deportatie terug is gekomen. God ging door met zijn genadevolle werk op weg naar de Messias, naar Jezus Christus. De Bijbelleraar Mark L. Bailey noemt Gods uitverkoren volk als volgt. Het kanaal van de Messias. Uit alle volken van de wereld koos God slechts één volk door middel van een verbond met Abraham, waardoor de persoon zou komen die de hele wereld zal zegenen. En de hele wereld zegent. Wie anders dan Jezus Christus alleen. Dwars door de veelal goddeloze geschiedenis van Israël. En daar kun je zelfs gedeprimeerd voor raken als je dat leest. Blijft God trouw aan zijn onvergankelijke belofte, aan zijn goedheid, aan zijn barmhartigheid, aan zijn volle genade, door uiteindelijk de verlosser, de bevrijder, de Messias te zenden. Wat een heilsvolle boodschap. En als we het Oude Testament lezen, dan kunnen we verbaasd staan van de zonde die steeds meer en meer en meer toeneemt. Een zwarte duisternis over de wereld. Maar waar dwars doorheen, de mensheid naar beneden en de boodschap van God omhoog. Waardoor het licht steeds duidelijker wordt. Waar de heilsboodschap, waar de weg van verlossing, de toenemende heilsopenbaring steeds meer toeneemt. De ons bekende profeet Jesaja, hij leefde en profeteerde zo, ja, pakweg rond 740 voor Christus. Dat is misschien wel een van de bekendste profeten. Hij heeft ook nog geleefd en geprofeteerd tijdens een goede periode in Israël, tijdens koning Hiskia. Maar die in die tijd toch ook steeds meer het licht profeteerde wat komen zou. En we kennen die bekende uitspraken, bekende profetieën van Jesaja wel. In Jesaja 9 vers 1 tot 6. In Jesaja 11 vers 1 en volgende. De Messiaanse profetieën die zo duidelijk worden al. 740 jaar ongeveer voordat Jezus kwam, werd het zo duidelijk al geproclameerd. Omdat Israël zo goed was? Omdat Hiskia zo'n goede koning was? Nee. Genade alleen. Genade alleen. Ik, de Heere, zal het doen. En dan dat bekende gedeelte. Bekende gedeelte uit Jesaja 53. Dat bekende hoofdstuk. Het hele pakket in één. Hele pakket in één. Leest u het nog maar eens. Van de belofte van de komst van de Messias. Van de geboorte van Jezus. Zijn kruisendood, zijn opstanding, maar ook zijn triomferende koninkrijk wat komen gaat. Ik las nog een mooie uitspraak over Israël. God verkoos een volk dat voor de wereld als een uithangbord een voorbeeld dient. Niet aangaande hun gedrag, maar door Gods gedrag van genade alleen. Leest u alles eens in het Oude Testament. Neem daar de tijd voor. En verwonder u, dat het ook daar al genade alleen is. We laten het hierbij. Er valt zoveel meer nog te lezen in dat Oude Testament. En dat is niet te doen om in één preek allemaal te noemen. Toch, geliefde in de Heer, moet ons dat, en laat ik maar zeggen, speciaal met kerst, ons tot grote aanbidding brengen. Tot een grote verootmoediging, tot een grote dankzegging. Dat door heel die geschiedenis heen, vanaf de val van Adam en Eva, tot op de geboorte van Jezus, het genade alleen is. En niet één mens zich op de borst kan kloppen. Ik heb er ook deel aan. Ik heb ook mee geholpen. Genade alleen. De geboorte van Jezus. Een Gods belofte vervuld. En laten we eerlijk zijn. Nog niet volledig. Er komt nog meer. Daar komen we straks nog even op. Laten we een momentje stilstaan. Bij Lucas 1 vers 5 tot 25. Daar is de draad oppakken. Dat keerpunt in de geschiedenis. We hebben vanmorgen alleen maar gelezen dat korte gedeelte over de geboorte van Jezus zelf. We hebben alles wat Lucas daarvoor schrijft, hebben we niet gelezen vandaag. Doe dat wel, lees alles. Want het begint met een opmerkelijke gebeurtenis. Lucas zo prachtig, geleid door Gods geest, ons heeft overgeleverd. Die oude profeten, bejaarde, of de oude priester, de oude bejaarde priester en zijn bejaarde vrouw, Zacharias en Elisabeth, is uniek in de geschiedenis. Uit hen wordt de laatste oud-testamentische profeet geboren, maar niet zomaar. De laatste oud-testamentische profeet, Maleachi 4 vers 5, lezen we: zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. En deze profetie omvat natuurlijk ook nog veel meer dan alleen de geboorte, maar de geboorte van Jezus was inderdaad, een grote en ontzagwekkende dag. Maar voordat die dag kwam, zond God zijn profeet, zijn laatste oud-testamentische profeet. Laten we teruggaan naar Lucas. Vooral in de versen 8 en 9 van het eerste hoofdstuk, daar vinden we Gods genade. Gods soeverein genadevol handelen. En opnieuw moeten we hier tot in vorm van aanbidding komen, want alle eer en alle glorie aan God die soeverein is. Want in de genoemde versen lezen we, terwijl hij, dat was de oude priester Zacharias, het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Nou, wat is daar nou zo uniek aan? Ja, aan dat gebeuren zelf natuurlijk niet, maar we gaan eventjes naar die tijd terug. Want er staat hier volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting. Want in die tijd van Zacharias en de tijd van Jezus' geboorte waren de nakomelingen van de hoge priester Aaron, waar inmiddels heel veel, ik kan echt niet zeggen hoeveel, maar ze waren ook nog eens een keer in afdelingen ingedeeld. Bij loting werd eerst een afdeling geloot en uit die afdeling werd slechts één priester aangewezen, de loting die dan de dienst in de tempel mocht doen, die het heilige mocht binnengaan en het reukoffer mocht brengen op het reukofferaltaar. Nu waren er zoveel, dat het waarschijnlijk is dat heel veel priesters daar nooit aan toe kwamen. Dat zij nooit uitgeloot werden. Je kunt bijna zeggen van, ja, als je meelootte, dan had je een prijs gewonnen. Want Zacharias was al oud. Misschien was hij in het verleden al eens een keer uitgeloot, dat weten we niet, dat staat niet vermeld. Maar het was niet zo waarschijnlijk op zijn leeftijd dat hij nog door de loting deze dienst mocht verrichten. Dus God zei als handelen, de juiste tijd. Hij had Zacharias en zijn vrouw Elisabeth op het oog. Die pasten in zijn heilsplan. Daarom moest Zacharias geloofd worden. Het was niet toevallig. Ah, ik ben toevallig uitgeloot. Nee, het was Gods heilshandelen. Dat is uniek. Dat is uniek. Alles rondom Zacharias en om Elisabeth is hoogst uniek. Eenmalig. En een eenmalig genadevol handelen van God als voorbereiding op de geboorte van Jezus. Want Johannes de Doper, die krijgt straks, later in de geschiedenis, zo'n 30 jaar later, een zeer belangrijke taak. Dan hebben we in de predikingen, het Johannes-evangelie door Erik, al uitgebreid bij stilgestaan. Zo zien we dan, dat er een prachtig iets gebeurt. Alles rondom deze oude priester en zijn vrouw is uniek. Volle en steeds toenemende openbaar worden van Gods genadevol handelen en soeverein handelen in het Oude Testament. En dan op dat geweldige keerpunt, vinden we dan, en in de tijd van mensen vinden we Gods uitverkiezende genade voor de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. En wordt ook hier, als ware het licht enorm zichtbaar. Het daagt al in het oosten. Door deze twee oude bejaarde mensen die toch nog een kind gaan verwachten. Gods handelen door genade alleen gaat kort erop nog veel groter worden. Nog veel meer openbaar worden. Nog meer zichtbaar worden. Zoals ik al eerder gezegd heb, het is de evangelist Lucas die zeer gedetailleerd de aankondiging, de geboorte beschrijft van Jezus. En de geboorte van Jezus, over die aankondiging hebben we vanmorgen niet gelezen. Het zou de schriftlezing voor deze morgen wat te lang maken. Maar God schakelt hier in beide geschiedenissen van de oude priester Zacharias en Elisabeth, maar ook van Maria, schakelt God al het normale, natuurlijke handelen van de mens uit. Dat Elisabeth zwanger werd, is al uniek en bovennatuurlijk. En in het Oude Testament vinden we er één voorbeeld, heel duidelijk voorbeeld wat het ook gebeurde. Dat was bij Abraham en Sara. Maar volgens de normale weg kon dat niet. Was dat onmogelijk? Is uniek. Gods handelen. Maar de bevruchting van Elisabeth, Johannes de Doper, dat gebeurde nog wel via de normale weg. Een gemeenschap tussen de man en de vrouw. Het unieke is de onmogelijkheid van hun leeftijd, maar het gebeurt nog normaal. Ja, en wat is dat dan prachtig dat we in vers 30 van het eerste hoofdstuk van Lucas dat zo mooi verwoord vinden. Ik zoek het even op, vers 30. Genade alleen, maar daar komen we zo dadelijk op. Want we komen eerst bij Maria. Want dan, geprezen zij de Heere God Almachtig, wat een genade. Hoe groot, hoe onmetelijk groot en zo volmaakt van genade alleen. Maria, een eenvoudig meisje. We vermoeden een jaar of 16. 16? Denkt u, dat is in onze tijd in? Alleen in die tijd was het anders. Een meisje van 16, die huwde normaal al. Maar het was een meisje van haar tijd. Ze was niet dom. Ze was eenvoudig, maar ze was niet dom. Maria wist heel goed hoe de kinderen verwekt werden. En ze wist heel goed dat het niet kon zonder gemeenschap met een man. En dan is haar vraag, welke we ook lezen in het Lucas-evangelie, toch heel begrijpelijk. In vers 34 van het eerste hoofdstuk, Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Want dat is toch een hele normale vraag. Ze krijgt ook geen standje. De engel vermaant haar niet van, nou, wacht eens eventjes, het is geloof alleen. Nee, dan stelt die vraag gewoon. Maar wat is het dan prachtig, wat prachtig dat het genade, genade alleen is. Dat lezen we zo mooi in het 30e vers van Lucas 1. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd Maria. En waarom niet? Want u hebt genade gevonden bij God. Hier vinden we het woord genade. Maria, wat er met jou gebeuren gaat, is genade. Genade alleen. Maria, denk niet dat jij de beste vrouw van heel de wereld was, dat jij de meest zonderloze vrouw van heel Israël was. Nee, Maria, de boodschap die je nu krijgen gaat en wat er met jou gebeuren gaat, is genade alleen. God alleen. Genade alleen. En als God genade verleent, mijn broeders en zusters, aan Maria, aan ons, dan hoeven we niet meer bang te zijn. Maria, wees niet bang, want je hebt genade gevonden. Je hebt genade gevonden bij God. Wat een boodschap. Genade alleen. Ja, die moeilijke vraag van Maria. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan ik nu zwanger worden? Wat we dan ook lezen. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult in de naam Jezus geven. Weet u wat er nou zo genadevol aan deze boodschap van de engel van God is? Er staat niet, Maria, zodra jij getrouwd bent met Jozef, netjes, keurig, dan zul je zwanger worden en dan zul je een zoon baren en die zul je de naam Jezus geven. Maar eerst moet je trouwen. Nee, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je zult hem de naam Jezus geven in het Matthäus evangelie zeggen, de naam Immanuel, God met ons. En Maria stelt dan die vraag. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Adembenemend is het antwoord van de engel, welke we lezen in vers 37 van Lucas hoofdstuk 1. Adembenemend is het. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. De engel zegt niet, Maria, voor deze ene keer zal dit niet onmogelijk zijn bij God. Een algemeen principe wordt door de engel verkondigd. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. geen ding. Daar straalt Gods genade vanuit. Want tegelijkertijd weten we, en Miss Maria denk ik ook wel, dat de zonde en de zondige mens kon dit niet blokkeren of elimineren. Geen ding. Dus ook niet een handelen van mensen. Later, kort erop, zien we dat in de dramatische geschiedenis, als Herodes Jezus wil doden, als kind. We vermoeden dat het een paar jaar later is. Dat ook Herodes niet bij machte was om Jezus vroegtijdig het leven te beroven. Geen ding onmogelijk bij goed. Wat er met Maria gebeurde, is onmogelijk voor ons mensen. Maar deze tekst geeft ons een houvast. Een houvast als wij soms in ons leven, in ons denken, twijfelen aan de maagdelijke geboorte van Jezus. Dat we deze tekst als het ware op ons hart mogen schrijven, wat de engel hier tegen Maria zegt. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Voor die tijd niet, na die tijd niet en ook in de toekomst niet. Om vast te houden. Juist die maagdelijke ontvangenis en geboorte van Jezus laat ons zien dat God naar ons om heeft gezien. Door genade alleen. Als het anders zou zijn geweest, broeders en zusters, en Maria gewoon zwanger was geworden van Jozef, en gewoon een kind had gekregen, dan was alles waardeloos en zonder enige betekenis. We hoeven ook geen kerst meer te vieren. Kunnen we kerst schrappen met onze agenda? En wat er zou overgebleven zijn, was een grote leegte en dus niets. Denken we nog even terug aan Zacharias en Elisabeth, aan Johannes de Doper. Als Johannes de Doper later volwassen is en zijn bediening opneemt, wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan? Hij moet wassen, ik moet minder worden. Hij is bovennatuurlijk verwekt door God zelf, ik niet. Hij moet wassen, ik moet minder worden. O, hoe wonderbaar, mijn broeders en zusters, zijn Gods wegen. En hoe wonderbaar zijn soeverein handelen. En dan is het genade alleen. Jezus alleen. Genade alleen. Jezus alleen. En dan mogen we Maria laten voor wie ze was. Natuurlijk staat er ook geschreven, gezet gezegend onder de vrouwen. En haar naam zal niet vergeten worden tot op deze dag, want we lezen daarover. Maar uiteindelijk gaat het om Jezus. En hoe kort ook Lucas heel eenvoudig verwoordt de geboorte van Jezus. Heel eenvoudig. Kort en krachtig. Alle romantiek hebben wij eromheen geweven. Jezus werd geboren in de stal omdat er voor hem geen plaats was. De laagste plaats. Overvol was het stadje Bethlehem. Geen bed en breakfast was er meer open. En Jezus verkoos, God verkoos, om zelf mens te worden. Om zijn zoon te laten geboren worden. Op de laagste plaats. Geboren worden. Op de laagste plaats. om op weg te gaan naar de meest vervloekte plaats, het kruishout. Waar hij onze zonde droeg. Op weg gaan. Geboorte, kruis en opstanding in Jezus' verheerlijking in zijn hemelvaart. We zijn onlosmakelijk verbonden en kunnen we noemen genade van God alleen. Even iets over de herders. Een beetje voor de kinderen misschien, maar ook voor ons. Zomaar een eigen gedachte. Kunnen ook een hele preek houden over de herders en over de engelen en over de boodschap van de engel. Komen we misschien straks nog wel even op. Maar de herders. Bijzonder, hè? Machtige proclamatie hebben we gelezen. Een legermacht van engelen. Jezus op de laagste plaats geboren. De proclamatie aan de meest lage van de bevolking. Geen engelenverschijning voor koning Herodes of voor de keizer of zelfs ook niet voor de geestelijke leiders van die tijd. Allemaal niet. En zelfs de koningen moesten nog een tijd wachten voordat ze de Messias konden ontmoeten. Maar niet voor niets vermeld in het evangelie van Lucas. Gaan we vanmorgen niet verder over in, dat duurt het te lang. Maar zoals ik al zei, even een eigen gedachte van mij. En misschien een beetje voor jullie, voor de kinderen. We hebben net gelezen, hè? Duidelijk, Jezus werd geboren in een stal. En in die tijd waren de kudden buiten, ook 's nachts. Daarom gaan we ervan uit dat het, laten we zeggen, zo'n beetje juni geweest moet kunnen zijn. De dieren stonden niet op stal, het was geen winter. Ze werden ook 's nachts door de herders buiten in het veld gewoon bewaakt. Dat kennen we al van koning David, hè? Ook 's nachts. En laten we nou eens eerlijk zijn. Dan ga ik even naar de kinderen. Veronderstel, er wordt een broertje of zusje bij jullie in huis geboren. En bij sommigen van jullie is dat ook gebeurd. Hè? Een broertje of een zusje. En je mag thuis blijven. Toen mijn zusje geboren werd, moest ik te logeren bij een tante. En dat wou ik niet, maar daarop wil ik jullie later nog wel eens over vertellen. Maar je mag thuis blijven en dan is je broertje of je zusje is geboren. Wie mag dat het eerste weten? Gaat papa eerst naar de buren? Of naar de ooms en tantes? Of gaat hij eerst achter de computer zitten en typt hij een mailtje voor heel en iedereen en overal? Nee, jullie. Jullie mogen het eerste weten. Ik denk dat papa het eerst naar jullie toe komt en zegt, weet je, je hebt een broertje. En je hebt je zusje. En dat is zijn naam, of haar naam. Jullie, want jullie wonen ook in dat huis. Het is ook jullie huis. En ook in jullie huis is een kindje geboren. En dan moet je je zo voorstellen, die stal hè, daar in Bethlehem, die was eigendom van die herders. Dat was de stal van die herders, hè. Die was niet zoals sommige romantische verhalen wel zeggen dat het de stal was van de herbergier. Maar dat lees ik nergens in Lucas. Er staat gewoon dat Jezus in een stal geboren werd omdat er geen plek was. Hoe ze daar beland zijn, dat weet ik ook niet. Dan kunnen we er een mooi verhaal over maken van een herbergier die ze dan zegt, nou ja, ga maar naar die stal en zo. Dat zou best kunnen, maar die stal was van die herders, hè? Want daar werden dieren, stonden daar op stal. Maar die dieren waren er niet en de stal was waarschijnlijk schoongeveegd voor de zomermaanden. En in die stal werd Jezus geboren. In hun stal. In de stal van de herders. Dat was hun huis. Nou ja, hun huis, maar in ieder geval van hun dieren. En wie mogen dan het eerste horen dat Jezus geboren is? De burgemeester van Bethlehem? Of het hoofd van de synagoge van Bethlehem? Hij. Mooi, hè? Zij. Het was hun stal. Bij hun komen de engelen. Bij hun komen de engelen. En weet je, de engelen hoefden ook niet zo uitgebreid te vertellen waar ze naartoe moesten. Dat was helemaal niet nodig, want ze wisten de weg. Hè. Het was hun stal. Zou het gek zijn als ze de weg vergeten waren naar hun eigen stal. De engel hoeft alleen maar te zeggen, in de stal is hij geboren. En die zegt, ja, ja, dat weten we, dat is ons, die is van ons. Maar ze hoeft er niet zoveel, niet lang te zoeken. Hè. Prachtig. Ze wisten het. Het wordt ook hier Gods genade zo machtig zichtbaar. Want herders, we kennen dat lied wel, de herdertjes lagen bij nachten. Herdertjes. Nou, niet helemaal herdertjes. Het waren ruige lieden. En laat ik het maar zo zeggen, ze stonken. Ze stonken een uur in de wind. Ze zaten maar tussen die schapen te hangen, ze hebben in dat mesten dan allemaal. Tja. Ze konden vloeken en tieren en razen. Ze stonden nou niet bepaald hoog aangeschreven in Israël. Dat is genade. Genade van God. Jullie. Die het minst in aanzien zijn. Zelfs veracht worden. Aan jullie maak ik bekend. Dat de Messias is geboren. Dat is genade alleen. Want hiermee wordt zo duidelijk. Dat niemand het verdiend had om het te horen. En God verkiest. Het eerst. De grote. De grootste zondaars misschien. Jezus geboren. Op weg van kribben naar kruis. En van kruis naar zijn heerlijke opstanding. Maar de geboorte van Jezus is voorafgegaan aan een profetie. Aan Maria. Een prachtige profetie. Schitterend mooi. In vers 32 van hoofdstuk 1 lezen we dat. En zo gaan we toe naar de toekomst. Gods toekomst. En in hem onze toekomst. En dan wordt dit gezegd. Aan Maria, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde komen. In één adem, in één zin. Het eerste deel is vervuld. Jezus is gekomen. Nog niet om te heersen, maar om te dienen. Van de laagste plaats, geboorteplaats, tot de vervloekte plaats van Golgotha. Door mensen veracht, opzij geworpen, door zondaren geduwd. En dwars door die dood heen, breekt Gods genade glorieus door in zijn heerlijke opstanding. Maar daar houdt het niet mee op, broeders en zusters. Daar houdt het niet mee op. Want hij komt. Hij zal komen. Wat een heerlijke belofte spreekt de engel hier al uit tegen Maria en toont ons het hele plaatje. Wat maar in die stal voor een deel vervuld zal worden. Maar het is genade, genade alleen. Ook als Jezus straks komt, is het genade alleen. Dwars door de geschiedenis van de kerk heen, welke zoveel lijkt op de geschiedenis van Israël in het Oude Testament. hoeven we niet te vrezen. Jezus komt. Ja, Jezus komt. En blijft het nog advent in onze levens, in onze harten. Maar toch, laat ook kerstmis, de geboorte van Jezus, onze harten verheugen. En zeggen van, dat is geboorte. Dat was niet onmogelijk voor God. Dan zal ook straks dat wat nog komen gaat, niet onmogelijk voor God zijn. Niets is onmogelijk voor God. Ik wil eindigen, ik keek van de week eventjes naar een broeder waar ik, ja, laat ik maar zo zeggen, zo meer dan 50 jaar geleden ooit eens een tijdje mee heb opgetrokken met een zendingsweek van operatie mobilisatie, operatie Noord-Holland. Trok ik met hem op in mijn oude Fiatje 600. Wilde knijpen. Ik hoorde hem deze week nog eens spreken zo. En die zei van, kijk lieve broeders en zusters. We leven nu nog in ballingschap, in Babylon. Zijn toespraak was van Babylon naar Jeruzalem. En door Jezus Christus geboorte, door zijn kruisdood en zijn opstanding, zijn we nog wel in Babylon. En we horen hier niet thuis. Maar we zijn op weg naar Jeruzalem. Ons eeuwig thuis. Zou er voor God iets onmogelijk zijn voor hen die gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus? Nee, de woorden van de engel. Zou er iets voor God onmogelijk zijn? Voor God is niets onmogelijk. En we mogen uitzien in een blijvend advent naar de dag dat we het op oude Babylon mogen verlaten en in mogen gaan in het hemels Jeruzalem, wat Jezus voor ons verworven heeft door zijn bloed en door zijn offer aan Golgotha's kruis. Bent u met jij al tot Jezus gegaan, niet alleen geknield voor zijn kribbe, maar ook voor zijn kruis? Ben je op weg naar huis? Ja, Vader, dank u wel. Dat we in deze turbulente tijd, onverminderd en onaangetast, kerstmis kunnen vieren. Dan zou er geen enkele kerstdiner geserveerd kunnen worden. Als zou er geen enkele samenkomst gehouden kunnen worden. De genade van de geboorte van Jezus is onaantastbaar en is geschied. En het geschiedde in die dagen. Het geschiedde in die dagen. En het zal gebeuren in de komende dagen. We willen u bijzonder danken dat we kerstmis mogen gaan vieren straks. Met dat woord, door genade alleen. Jezus Christus alleen. We willen nog bidden, Heer, voor hen die ziek zijn. We hebben van de week nog even gehoord dat het ook met Anaïs niet zo goed gaat. En haar moeder Karin, Frans en Angela. Mogen ook voor hun, in hun lijden, in hun lichaam, de vreugdevolle boodschap van de geboorte van Jezus, hun harten opnieuw mogen versterken en kracht mogen geven. Heer, we gaan u tegemoet. Ondersteun ons en leid ons dwars door het leven heen, vertrekkende uit het oude en zondige Babylon, naar het koninkrijk van Jezus Christus, het nieuwe Jeruzalem. Dat is ons thuis. Daarvoor bent u geboren, Heer Jezus. Dat heeft u voor ons verworven aan het kruis. Daarvoor bent u glorieus opgestaan. Voor God is niets onmogelijk. Amen. Ongetwijfeld zal Jean ook nog een slotlied hebben gekozen. Op het moment dat ik dit opneem, is mij dat natuurlijk niet bekend. Maar van deze plaats wil ik u allen en ook namens Anke Gods zegen toewensen, toebidden voor de komende kerst. In Nederland hebben we uitgebreid 2 kerstdagen. Hier in Vlaanderen is het misschien een beetje korter, maar kerst mag vieren met Jezus in uw hart, met Jezus in jouw hart. En ook als straks in de jaarwisseling zal zijn en we terugkijken op een turbulent jaar, dat we vooruit mogen kijken naar het jaar van onze Heer. En we bidden en verwachten Hem iedere dag. En misschien komt Hij. En mogen we gaan van Babylon en thuiskomen in Jeruzalem. Een gezegende dag.